Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering. En vandaag echt een geweldige aflevering, want we gaan het hebben over NetNets. En we hebben daar een gast voor, Joost Klein-Poelhuis. En NetNets, dat is eigenlijk volgens mij de manier waar Warren Buffett vroeger mee begon en eigenlijk zijn beste rendementen mee behaalde. En voordat we daar in gaan duiken en ook kijken of dat überhaupt in deze tijd nog mogelijk is, ja, Joost weet er alles van, wil ik graag even mijn boek benoemen. Dat heb ik al gedaan via mijn briefabonnees en Instagram volgens mij, nu ook voor de podcast als eerste. Mijn boek is uit, althans, hij ligt nog bij de drukker, maar hij is voor te bestellen. Als je hem voorbestelt voor 28 september, dan krijg je er een hele leuke gratis masterclass bij over Adyen. Dan laat ik zien hoe je in de praktijk een aandeel analyseert aan de hand van het systeem wat ik uitleg in mijn boek. En in mijn boek geef ik uiteraard alle fouten die ik de afgelopen 20 jaar heb gemaakt. En dat zijn er nogal wat, in de hoop dat jij als luisteraar er al die domme fouten die ik heb gemaakt, achteraf denk ik van, jemig, wat was ik soms een idioot. In de hoop dat jij ze soms niet maakt. En ik hoop dat ik er zelf veel van geleerd heb en in de toekomst ook een stuk minder maak. En ja, ik vond het gewoon heel vet om een boek te schrijven. Ik ben er hartstikke trots op. Als je het leuk vindt om het te bestellen, kan je dat doen op roelnijboer.nl/boek. De link vind je ook wel in de show notes. En dan kijk ik nu heel erg uit om samen met Joost Klein-Poelhuis in de wereld van NetNets te duiken. Joost, kan je heel kort iets over jezelf vertellen? En hoe ziet een dag eruit van een belegger die op zoek is naar NetNets? En in het verlengde ook alvast, denk ik, voor de luisteraar die dat niet kent. Want velen hebben misschien het boek gelezen, De Intelligente Belegger van Benjamin Graham. Of zelfs Security Analysis van Graham en Dodd. Allebei zwaar door Warren Buffett aangeraden. Zijn beste boeken, die gaan daar eigenlijk een beetje over. Maar kan jij ook even uitleggen in lekentaal wat een net is?
Zeker. Nou, bedankt dat ik hier mag zijn in ieder geval. Ik ben dus inderdaad Joost, fulltime belegger voor mezelf. Ik heb mijn eigen portefeuille, ik doe het niet met investeerders of zo. En 80% van mijn portefeuille bestaat inderdaad uit NetNets. Als je het heel simpel moet uitleggen, NetNets zijn hele goedkope aandelen. Vaak van niet heel goed presterende bedrijven. Management wil vaak ook wel wat de wensen overlaten. Dus er zitten een aantal nadelen. Het goede aan de NetNet is, ze hebben vaak heel veel bezittingen en je kan er een heel hoog rendement mee halen. Zoals je zei, Warren Buffett is er in zijn jongere jaren mee begonnen. Ik geloof tussen zijn 20ste en 30ste wist hij soms wel 50% rendement per jaar te halen. In de laatste jaren van zijn partnership is dat ongeveer naar 25 tot 35 gegaan, geloof ik. Dus in die zin klinkt dat heel aantrekkelijk. Een net definieer je eigenlijk door de vlottende activa te pakken. Dus cash, voorraad, debiteurenpositie. Daar trek je alle schulden vanaf. Dus zowel je crediteurenpositie als ook je lange termijn schuld. En wat dan overblijft, is je net current asset value, zoals je dat noemt. En zolang dat hoger is dan alle aandelen bij elkaar op de beurs verhandelen, dan spreek je eigenlijk over een net. En eigenlijk is dat een hele uitzonderlijke positie voor een aandeel.
Oké. Okay.
En misschien om het iets concreter te maken voor mensen die niet helemaal thuis zijn in de wereld van accountancy. Want je kijkt alleen naar balans eigenlijk. Ik zeg soms op een feestje of zo van, stel je koopt een winkel om de hoek voor 100.000 euro en er staat een kluis binnenin met 150.000 euro. Alleen het is nog even de zaak dat jij weet hoe je de code krijgt en hoe je uiteindelijk toegang krijgt tot dat geld.
Ja, ja. Dan is die heel duidelijk. En als ik het even probeer jou te samenvatten. Heel simpel gezegd, je hebt een beurskoers van een bedrijf, als dat 100 euro is.
Ja.
En er zit bijvoorbeeld, even gesimplificeerd, er is cash in het bedrijf ter waarde van 150 euro.
Ja.
Ja, dan kan je eigenlijk niet verliezen. Het zou ongetwijfeld kunnen, maar het idee is dat daar zo'n grote veiligheidsmarge zit.
Ja.
En je zegt eigenlijk, want volgens mij is Galapagos zo'n voorbeeld in Nederland. Dat is bij veel beleggers wel bekend.
Eigenlijk is het geen net Galapagos. Want als je alle schulden eraf trekt, is het wel, ze hebben wel een net cash positie. Ja. Maar die is niet meer dan alle aandelen bij elkaar verhandelen. Zeg ik even uit mijn hoofd.
Oké. Excuses, ik dacht dat daar inderdaad de net cash positie altijd hoger was. Maar om een bekend voorbeeld te geven voor Nederlandse beleggers die dat niet zo. Want ik kan me voorstellen, op de Nederlandse beurs, vind je daar ook net?
Eentje, geloof ik, die jij goed kent, was vroeger een net. En volgens mij is dat de enige in de afgelopen 15 jaar geweest. En dat was Holland Colors. Ik geloof dat dat tot 2014 een net was.
Ja, ja. Ja, dat klopt, ja.
Niet de meest bekende aandeel voor veel Nederlandse beleggers, denk ik. Maar ja, dat is wel één ding met Netnets. Ik ga misschien wel een paar voorbeelden vandaag noemen. Vaak hebben ze een market cap tot 50 miljoen. En dat is gewoon echt micro tot nanocap-achtige groottes. Ik bedoel, dat is vaak nog niet 1% van de grootte van beursgenoteerde bedrijven in Nederland.
Ja. Ja, want Holland Colors is zo'n microcap, nu inmiddels wat groter, maar nog steeds een microcap, ook heel weinig handel in. En dat is denk ik misschien wel de vijver waar je dus in wilt vissen qua netnets. En dat hoeft dan niet per se Nederland zijn, maar jij vist over de hele wereld?
Ja, klopt, ja. 85% van mijn portefeuille zit in Japan. Dat is niet per se omdat ik Japan zo ontzettend gaaf vind. Dat is ook omdat 80% van alle netnets ongeveer in Japan verhandelen. Ja, Japan is de ene grootste beurs ter wereld na Amerika. En China trouwens geloof ik ook. Dus de tweede grootste. Maar veel Japanse aandelen die verhandelen voor de helft van de Amerikaanse koersen. Dus daar zitten op dit moment de meeste kansen en ook de hoogste kwaliteit netnets.
En 85% van je portefeuille in Japan, hoe kan dat dan dat dat in Japan zit? Of is het gewoon zo dat het nu tijdelijk in Japan zit en dat het straks in Korea zit en dat het zo zich een beetje verplaatst? Of wat is jouw kijk erop?
Ik denk dat dat het is. Mijn theorie is eigenlijk, net begonnen bij Benjamin Graham, zoals het boek dat je net al even liet zien. In de jaren 40 en 50 werkte beleggen in netnets heel erg goed in Amerika. En ik denk de reden daarvoor was de crisis van 1929. En daardoor was de algemene interesse in beleggen eigenlijk verdwenen in Amerika. En dat heeft eigenlijk nog 30, 40 jaar lang geduurd voordat dat vertrouwen terug was. Japan heeft een hele grote crisis gehad in 1989. Dus dat is al wel weer 33 jaar geleden. Toevallig mijn geboortejaar.
Prachtig jaar.
Ja. En ik dacht dat, je ziet gewoon nog steeds terug dat de particulieren niet geïnteresseerd zijn in beleggen in Japan. En die wel geïnteresseerd zijn, grote internationale partijen, die kijken niet hiernaar. Want die hebben vaak portefeuilles van miljarden. Dus voor hen is het niet waard om in bedrijven met een market cap van 30 miljoen te gaan vissen. Want heel reëel gezien, als je 1% van het bedrijf koopt, stel voor 300.000 euro of zo. Dat is eigenlijk voor hen de moeite niet waard. En dat is, ja, dat beweegt de koers al zodanig, dat je dat toch wel iets makkelijker moet kunnen doen voor hen.
Ja, ja. En ik kan me ook nog voorstellen dat bij zulke bedrijven, zijn het ook vaak een deels familiebedrijf, of dat daar grote blokken aandeelhouders in zitten, waardoor een deel ook eigenlijk niet vrij verhandelbaar is, waardoor de illiquiditeit, ja, om maar in vaktermen te spreken, nog een stukje lager is.
Zeker, ja, ja, ja. Vaak zie je nog de families van de oprichters zitten vaak in Japanse aandelen. En helemaal in netnets. En soms is dat grappig, want dan zie je opgericht in 1883 of zo. Dus die bedrijven bestaan gewoon al 150 jaar. En die families zitten er nog steeds in. En verder zie je ook nog wel cross-shareholder holdings. Dus dat verschillende bedrijven van elkaar aandelen hebben. Dus soms kan dat de vrij verhandelbare aandelen is soms maar 30-50% daardoor.
En vind jij dat lekker? Is dat iets positiefs voor jou?
Ik vind het fijn als de families van de oprichters er nog in zitten. Want dat geeft vaak een soort shareholder alignment. Die zitten vaak kort op de bal. Die weten wat er in het bedrijf gebeurt. Als het bestuur alleen aan zichzelf denkt, grijpen zij ook in. Het nadeel is dat activisten daardoor niet een meerderheid kunnen krijgen, omdat cash dat je zo graag uit het bedrijf wil trekken, te unlocken.
Ja.
Dus wat je eigenlijk wil is, in Amerika zie je eigenlijk bijna geen netnets. Je zag ze in 2020 eventjes, en daar heb ik ook wel goed gebruik van gemaakt, moet ik eerlijk zeggen, tijdens die crash. Zag je een aantal bedrijven die in maart, april even onder de net current asset value verhandelden. Maar dan zie je ook dat activisten daarop springen en echt hun best doen om dat geld eruit te halen. En dat lukt dan ook. En daarom, omdat het zo goed lukt in Amerika, net die weer opwaardeert, bestaan ze eigenlijk bijna niet. Want op het moment dat ze bestaan, worden ze alweer opgekocht. En ja, daardoor heb je die onderwaardering niet echt. En de Japanse markt is gewoon wat inefficiënter, denk ik, daarin.
Ja, ja. Want als je die biografieën van Buffett leest in zijn eerdere jaren, was hij ook activistisch.
Zeker, ja.
Jij gaat niet naar Japan met...
Nee.
Hoe werkt het dan voor jou? Hoop je dan op een soort catalyst of iets wat er gaat gebeuren? Of is het gewoon zo, zoals beleggers dat wel eens noemen... Ja, het is dus eigenlijk duidelijk beneden de intrinsieke waarde, als je dat zo mag zeggen. Als je een bal onder water drukt, uiteindelijk als je maar diep genoeg drukt... dan moet dat wel een keer uitkomen. Of hoop je op een soort van catalyst?
Ik zoek naar catalysten. Alleen het probleem met netnets is... op het moment dat je een hele duidelijke catalyst ziet... dan is het al bijna geen netnet meer, want dan springt iedereen erop. Wat ik probeer te doen als catalyst, sinds korter eigenlijk, is dat ik vooral bedrijven koop waar de NCAF onlangs een stuk hoger is geworden. Dus bedrijven die altijd boven net waarde hebben gehandeld en in één keer heel diep eronder duiken. Of zoals ik het ook wel eens doe, is dat ze al onder NCAF zitten en die marge tussen de echte waarde en de waarde waarvoor het verhandeld wordt, dat die in één keer veel groter wordt, dat verschil ertussen. En dan hoop je dat, omdat het een nieuwe situatie is, dat Mr. Market, zeg maar, dat snel weer op gaat lossen.
Ja, en je noemt even de NCAF, maar dat is dus de afkorting van Net Current Asset Value.
Ja, Net Current Asset Value, ja.
Dus hoe zou je zoiets in het Nederlands zeggen? Dat is gewoon is dat dat boekwaarde dan per aandeel of is het dat kort door de bocht?
Het is bijna de boekwaarde. Alleen het verschil is dat de boekwaarde heeft ook nog alle vaste activa erin zitten. Dus bedrijfspanden en patenten en dat soort dingen. En dat is dus eigenlijk het verschil tussen boekwaarde en net current asset value. Anders, ja, dat is eigenlijk nog een andere manier van beleggen.
En
hoe Buffett het vroeger deed, die keek ook nog wel daarnaar.
Ja.
In zijn cigar butts periode.
Ja, want ik heb ook wel boeken gelezen dat ze dan voor een deel... de vaste activa bijvoorbeeld ook nog meenemen. Want dat is het idee is denk ik dat minder makkelijk in geld is om te zetten.
Precies.
Okay. Ja.
Ik denk er altijd zo over. Want bij net current asset value kijk je eigenlijk naar de liquidatiewaarde. Van stel het bedrijf stopt morgen met ophouden. Hoeveel blijft er dan onderaan de streep over voor aandeelhouders? Dan de cash is cash. Dus dat spreekt voor zich. Maar de voorraad en de debiteurenpositie valt nog over te twisten. Als je zeg maar een voorraad schoenen hebt of zo, nou die kun je misschien maar voor 20% van de waarde nog uiteindelijk verkopen. Maar als je zeg maar een partij gewoon stalen balken hebt of zo, die gewoon voor generiek gebruik je kan inzetten, dan is het denk ik nog 80% van de waarde of zo. Hetzelfde doe ik met de debiteurenpositie. Als je allemaal dubieuze debiteuren ertussen ziet, die ook snel oplopen, die positie. Dan schrijf ik die ook meer af dan wanneer het heel stabiel is en snel wordt afbetaald. Dus dat is één ding wat je kan doen. Maar dat doe ik dus eigenlijk niet bij mijn berekening. Want ik denk altijd van alles wat ze aan vastgoed nog kunnen krijgen en lange term assets, dat zet zeg maar een beetje af tussen wat je verliest aan wat aan de voorraad minder waard wordt.
Ja. Ja.
Dus dat balanceert zichzelf een beetje uit onderaan de streep.
Ja. En focus je dan voor 100% op de balans? Of is het een combinatie ook resultaatrekening, kaststroomoverzicht en ook kwalitatieve factoren? Maar misschien eerst het financiële plaatje.
Ja, echte net beleggers zeggen ze, kijk niet naar de winst- en verliesrekening. Ja, tenzij er zo hard verlies wordt gemaakt. Zelfs dan zeggen. Kijk niet naar de winst- en verliesrekening, kijk niet naar de cashflows. Want dit is een strategie, als je er een mandje van koopt, verdien je er heel veel geld mee. En op het moment dat jij de winst- en verliesrekening en de cashflows erbij gaat halen, dan kun je het jezelf ook wel lastig maken. Want straks denk je van, nou dit bedrijf gaat zo slecht, hier wil ik gewoon echt niet in beleggen, dus die filter ik eruit. Maar soms zijn juist dat de bedrijven die dan weer voor de outperformance kunnen zorgen. Omdat die ook weer het hardst omhoog kunnen vliegen als het tij keert. Dus alle studies die zijn gedaan, bijvoorbeeld het begon bij Benjamin Graham, die had natuurlijk bewezen dat het werkte. Bij Buffett werkte het, Joel Greenblatt had de studie naar gedaan en die pakken echt alleen de NCAF ten opzichte van de prijs, de net current asset value nog een keer. En die kijken wat daar onder aan de streep uitkomt. En die focussen zich niet op al het andere, maar in de praktijk kijk ik er wel degelijk naar. En ik heb liever een net-net dat veel winst maakt onderaan de streep, dan een net-net die dat niet doet.
Ja.
Tegelijk laten studies zien dat net-nets die onderaan de streep verlies maken, misschien nog wel beter presteren dan net-nets die winst maken. Omdat als het dan weer goed gaat, dat je een extra catalyst hebt.
Ja, kan je die nog even wat uitleggen? Want ik kan voorstellen dat dat verband een soort van contrair voelt bij mensen.
Ja, met net-nets is het soms zo, hoe slechter het gaat, hoe meer geld je eraan kan verdienen. Juist omdat het al zo slecht gaat, omdat je al zo'n grote discount hebt. Misschien moet je het zo zien. Er zijn veel bedrijven op de Amerikaanse Nasdaq. Die zijn price to perfection. Die hebben goed bestuur, die groeien, die maken veel winst. Alleen die verhandelen voor een PE van 50 of zo. En die moeten nog 25 jaar groeien om zeg maar hun waardering goed te maken. Als iets misgaat in dat hele in die waardering, dan valt de hele casus eigenlijk onderuit van waarom het zijn huidige waardering zou moeten hebben. Net zijn soms zulke slechte bedrijven. Slecht management, krimp, frauduleuze activiteiten. Daar moet je natuurlijk altijd een beetje voor oppassen. Ja, geen moot. Waardoor er eigenlijk maar, ze zijn eigenlijk priced to for disaster. Dus er is al ingeprijsd dat alles helemaal fout gaat bij dit bedrijf. Dus als er ook maar één dingetje, één goed nieuws komt, dan kan dat eigenlijk alweer een soort effect hebben waardoor die koers omhoog stuwt.
Ja, ja, ja. Dus een slecht bedrijf hoeft niet per se een slechte belegging te zijn. Net als een goed bedrijf
Precies.
niet per se een goede belegging hoeft te zijn.
Ja, ja. Want dit zijn allemaal onderaan de streep, moet ik maar eerlijk zeggen, het zijn bijna allemaal hele slechte bedrijven.
En hoe slechter eigenlijk, hoe meer ellende, hoe meer energie jij daarvan krijgt en hoe scherper jij erop gaat zitten.
Precies, ja. Want dat zijn bedrijven die niemand wil hebben, dus die zijn nog zoveel extra goedkoper geprijsd.
Ja, ja.
Ja, dat die onderwaardering nog groter is.
Ik snap hem, want niemand wil die aandelen meer hebben.
En, er zitten bedrijven tussen met zeg maar een cashpositie van 300 miljoen. Die zeg maar 10 miljoen verlies per jaar maken. Maar alle aandelen bij elkaar verhandelen voor 100 miljoen. Dus het is zo ontzettend goedkoop. En het zijn ook aantrekkelijke overnamekandidaten voor andere bedrijven.
Ja, maar als er dan een grote aandeelhouder in zit, die de baas is, die hoeft zichzelf niet te verkopen. En je zou kunnen zeggen, nou, als je per jaar 10 miljoen verlies maakt, 10 miljoen stroomt het bedrijf uit. En het management denkt verder, ja, we vinden alles wel prima. Dan wordt die waarde misschien nooit ontsloten. Hoe kijk je daar tegenaan?
Dan ben je over 30 jaar al je geld kwijt. Ja. Ja, dat is waar.
Ja. Ja.
Nee, precies. Dat is hetgene waar ik voor oppas. En die bedrijven wil ik dus eigenlijk niet hebben.
En
als je echt weet, het management heeft een meerderheid. Er is geen enkele kans dat het zich om gaat draaien. Dan heb je te maken met een value trap. En dan... Ja, die bedrijven kun je dus beter niet hebben. Maar ook, ik denk soms de wereld is onvoorspelbaar. Het is een lange periode. Soms gebeurt er toch in één keer iets waardoor het toch weer die waarde unlocked wordt.
Ja.
Management kan ook, zo'n grote aandeelhouder kan ook een keer te komen overlijden. Ik kijk soms bij de grote aandeelhouders ook nog wel even naar de leeftijd. Japanners worden oud, maar als ik zie, daar zit een man van 90... En er zit een ambitieuze kleinzoon van 30 die het over wil nemen. Dan is dat al op zichzelf een soort catalyst. Alleen je moet misschien nog wel even wachten.
Ja, en jij bent dan bereid om daar eventueel jaren op te wachten?
Ja, zeker.
Oké, en want zo'n kwalitatieve factor wat jij dan nu benoemt, ik kijk wel naar het management. Je doet niks met het competitieve voordeel. Dat is er dus eigenlijk ook niet echt, waarschijnlijk, vaak.
Nee.
Is het zo, hoe lang duurt het gemiddeld voordat die waarde er dan uitkomt?
Veel studies zeggen binnen 2 jaar. En als het dan niet gebeurd is, moet je verkopen. Want dan gaat het niet meer gebeuren. Ik vind dat altijd een beetje een arbitrair getal, die 2 jaar. Want iemand anders kan hem na 2 jaar ook weer kopen, zeg maar. Dan blijf je een beetje aan de gang. Bij mij is tot nu toe de doorlooptijd wel ongeveer 2 jaar geweest. En dan gebeurt er gemiddeld met een van mijn aandelen gebeurt er wel iets. Dus sommige die ik koop, die verdubbelen binnen 1 jaar. Sommige Alveren ook hoor. En die wil ik dan ook nog wel eens liquideren. Als er dan toch een of andere fraudezaak of zo blijkt te zijn. Ja, gemiddeld dus tussen de 2 en 3 jaar is dat ik de netnets vasthoud.
Ja, ja. En hoe kom je eens op het spoor dan? Is dat een stockscreener of wat is jouw...
Ja.
Hoe
ik gebruik daar Guru Focus voor. Ik weet niet of je die kent.
Ja.
Ik heb toevallig vanochtend nog eventjes snel gekeken hoe het nou op dit moment zit met de netnets wereldwijd.
Oké. Okay.
Op dit moment hebben we iets meer dan 2000 stocks, tickers, in ieder geval ook met dubbele noteringen, die onder de NCAF verhandelen. Als je erbij screent dat ze ook nog omzet moeten draaien, is het nog maar 1000. Misschien wel grappig, die 1000 die dan afvallen zijn vaak ook wel Amerikaanse bedrijven. Maar dat zijn zeg maar soort biotech firms of onderzoek firms die hebben zeg maar... kapitaal opgehaald voor, laten we zeggen, 100 miljoen. En het lijkt tot nu toe niet echt iets te worden, dat medicijn of wat ze dan ook doen, waar ze onderzoek naar doen. Dus dat verhandelt al voor de helft. Ik denk als experiment, als je een mandje koopt met 100 van dat soort bedrijven, eigenlijk ben jij dan een soort funder die voor de helft van het geld van anderen meedoet aan het onderzoek naar... Ja, nieuwe technologieën. Dus ik denk dat daar ook nog wel winst valt te halen. Dat doe ik allemaal niet, want ik heb er geen verstand van. Ik denk dat je dat een soort eigen expertise moet zijn. Dus van mij moet een bedrijf omzet halen. Dan heb je nog meer dan 1000. Als ze afgelopen 10 jaar een positieve Chile PE hebben van onder de 10. Dus een Chile PE betekent dat er... dat ze eigenlijk afgelopen 10 jaar gemiddeld 5% winst gemaakt hebben als de Chile PE 20 is. Daar heb ik bijvoorbeeld op gescreend. Als je kijkt naar net cash bedrijven qua tickers, zijn op dit moment over de hele wereld 66. Dat betekent dus als je alleen de cashpositie pakt en je trekt daar alle schulden af, dat het alsnog meer geld is dan waar de aandelen op dit moment voor verhandelen.
Ja, ja. En een ideaal scenario, dat stippel je aan het begin aan, dat je daar als activist aankomt en een groot belang opbouwt, wat Buffett vroeger deed, dat je dan gewoon de cash gaat uitkeren als dividend.
Precies, ja.
Ja. Ja, en dan hou je ook rekening met bijvoorbeeld dividendbelasting. Jij gaat echt alles calculeren daarin.
Ja, ja. Ja zeker. Ja, dat bereken ik mee. Mooi voorbeeld was denk ik wel tijdens de... dat geef wel even aan. Al mijn aandelen zitten in Japan, maar... ik heb er eentje in Amerika gehad en die werd inderdaad, na 2 maanden kwam dan een activist in het spel. Dat bedrijf heette Support.com. Zij hadden een heel slecht businessmodel, vond ik. Je kon hen inhuren als softwarebedrijf dat zij jouw problemen telefonisch gingen afhandelen. Dus als jij, dat werd dan uitbesteed aan één partij. Goed, zij hadden 20 miljoen cash. En hun market cap was 15 miljoen op een gegeven moment. Nou, toen ben ik ingestapt. Het veranderde voor $1 op dat moment. Ik deed het samen met mijn broer. Die zat ook wel eens bij jullie in de podcast.
Jan, ja.
Of bij jou. Ja. Na 3 maanden dat die activist was ingestapt, kwam het eerste kwartaalverslag. En het ging van $1 naar 1,30. En we waren allebei teleurgesteld. We zeiden, nou, het is nog niet helemaal de turnaround die we wilden. Dus we hebben met 30% winst verkocht. Nou goed, een jaar later was het bedrijf naar $4 gestegen. En was er een takeover bid op een gegeven moment voor $9. Dus dat aandeel dat schoot omhoog. Wat er daarna gebeurde, het ging voor $13 verhandelen. Maar het overnamebedrag was $9. Dus allemaal hedge funds gingen short posities innemen. Want het moest uiteindelijk weer naar die 9. Nou, dit was ongeveer 1,5 jaar geleden. Het werd bekend op Reddit dat allemaal hedge funds een short positie in hadden genomen. Wat gebeurde er? Allemaal Wall Street bets beleggers gingen massaal dat aandeel kopen. Waardoor er een short squeeze kwam. Okay. En het aandeel heeft even voor $40 genoteerd.
Yo.
Dus het zou een 40 bagger geweest kunnen zijn. Uiteindelijk hebben we 30% winst gemaakt. Uiteindelijk is de koers weer terug naar 9 gegaan.
Ja.
Maar goed, dat geeft aan wat zo'n activist kan bereiken.
Ja, ja. Een mooi verhaal. En als, jij zou ook een activist kunnen zijn. Je hoeft dan niet per se naar Japan, maar je zou eens, omdat het zo'n klein bedrijf is, een belletje met de CEO kunnen aanvragen.
Dat zou kunnen. Dat is in Japan wat lastig. Maar als er weer op de Europese markt kansen komen, zou ik dat eventueel kunnen doen, ja.
Ja, oké. Okay. Ja, dat lijkt me wel lachen. Dan ga ik mee. Dan gaan we samen naar zo'n bedrijf, naar het hoofdkantoor, op de aandeelhoudersvergadering. En dan gaan we...
Ja.
Gaan we protesteren.
Gaan we boos opstaan. Ja. Kijken hoeveel mensen mee kunnen krijgen.
Ja, maar serieus, je kan je nu online wel wat meer groeperen bij zo'n bedrijf. En dan misschien zelfs de investor relations afdeling gewoon wat vaker met z'n allen mail sturen. En de druk wat opvoeren. Niet de druk van, het is allemaal wanbeleid en zo, maar de druk misschien meer om, er moet iets met de financiële allocatie, de kapitaalallocatie gedaan worden. Dat is denk ik het hoofdpunt van jou vaak.
Ja. Ja. En ik zie het ook nog wel eens gebeuren. Of in Hongkong zat ik lang in een aandeel. Daar werden ook veel brieven gestuurd naar alle aandeelhouders. En via de site, volgens mij moet je het publiceren op een gegeven moment. Waarin ook hedge funds zeggen van dit en dit gebeurt er. Wij willen dat er nu verandering komt. En dat het cash wordt uitgekeerd. Soms in dat soort landen gaat het zo lastig dat ze het gewoon na een jaar of zo opgeven. Dat ze hun positie weer verkopen. Dat is dus... Dat is op dit moment het trickie aan die landen waar er veel net zijn. Dat het zo lastig is om als activist aan de gang te zijn. En dat, zoals ik net al zei, dat is ook de reden, denk ik, waarom waarom daar nog zoveel net zijn.
Ja, en activisme kent natuurlijk ook best wel hoge kosten met zich mee. Dus voor een kleine belegger is dat... En alleen kleine beleggers kunnen dus in dat soort bedrijven, of althans relatief kleine beleggers, dan is in één keer om activistisch te gaan, dan is de vraag of dat wel uit kan bij zulke kleine market cap bedrijven.
Ja. Kijk, je kan, stel je hebt een bedrijf met een market cap van 30 miljoen. Als je lang genoeg wacht, kun je uiteindelijk een belang van 10% vergaren. Als je dat geduld hebt en je hebt het geld ervoor. Dan kun je alsnog afvragen als je de 3 miljoen hebt geïnvesteerd en je moet met een heel team daar naartoe en je moet advocaten meenemen. Dan wordt het alsnog natuurlijk iets van, is dat het waard? Ja. Maar ik denk, er is wel een omslagpunt waarvan ik denk van dit is de moeite waard in ieder geval om brieven te sturen.
Ja. Want je moet erin, maar je moet er ook nog weer uit. Je kan die aandelen niet zomaar je aandelenpakket gaan dumpen op de markt. Als je een beetje in belang hebt.
Dan raad ik het af om een market order in te zetten. Als je een belang van 10% ergens in hebt.
Ja. Ik snap het. Oké, en ik ben ooit wel een beetje begonnen met net. Omdat ik natuurlijk dat boek De Intelligente Belegger wel gelezen had. En fascinerend. En het klinkt allemaal heel logisch en heel simpel. Ik ben gaandeweg opgeschoven richting compounders. Omdat ik geloof in beleggen in kwaliteit. En vooral ook omdat het mij een leuk leven oplevert. Dat ik niet...
Ja.
Dit is eigenlijk de vraag. Ik weet niet of dat zo is. Hoe kort moet je eigenlijk op de bal zitten? Ik voel meer dat ik als compounders kan je meesurfen op de kwaliteit van dat bedrijf. Ja. En je monitort dat heel goed. Maar dat is allemaal hartstikke vet en zo. Nou, waarschijnlijk net en zo ook. Maar hoe kort moet je op de bal zitten? Want er hoeft maar één nieuwsitem misschien te zijn over... En je moet gelijk erin of eruit.
Ja, dat is absoluut waar. Dus... Ik moet eigenlijk 3 wekelijks ga ik alle sites langs van al die aandelen en kijk ik in de announcement feed bij de investors relationships wat ze uitspoken. En soms doen ze in één keer iets heel raars. Ik zat in een casino dat in Macau zat, was in Hongkong gelist en... Ik geloof dat ze... Het was best een winstgevend casino. Op een gegeven moment waren ze hun license kwijtgeraakt. En ze verhandelden voor 100 miljoen. Maar ze hadden nog wel 200 miljoen cash op de balans staan. Dus ik dacht, nou goed, dan stoppen ze maar met hun casino business. Kunnen ze dat geld lekker uitkeren. Maar van de een op de andere dag hadden ze announced dat ze hele verliesgevende hotelketen over gingen nemen. Toevallig met dezelfde meerderheidsaandeelhouder. Oh. Dus die heeft dit allemaal afgeschoven op dit bedrijf. Nou goed, dan gaat het heel hard. Dus die positie is min 70% gegaan of zo. Die heb ik toen niet verkocht, want het ging al direct min 20%. Ik dacht, dit trekt aan. Ik moest eigenlijk direct mijn verlies nemen van Nu is dit geen net meer. En ik ben niet iemand die in vastgoed gaat beleggen. Ja, zo'n voorbeeld geeft aan. Dit moet je eigenlijk de dag dat je het leest, moet je ingrijpen. Kijken wat er nog te redden valt van je positie.
Dus, ja.
Ja, en zo heb je nog meer dingen van een managementwissel of een nieuwe uitkering van aandelen aan management, waardoor het zwaar verwatert. Je moet gewoon echt kort op de bal zitten.
Ja, heb je nog wat van die voorbeelden? Want als een luisteraar dit wil gaan toepassen, wat zijn dan rode vlaggen dat je denkt van nou, nu wil ik er gelijk uit en misschien ook mijn verlies nemen?
Rode vlaggen zijn een meerderheidsaandeelhouder die ook in het bestuur zitten, die stelselmatig hun eigen beloningen aan het opschroeven zijn.
Ik let echt op. Want dan trekken ze eigenlijk hun eigen tent leeg. Of is het ook nog een psychologisch iets?
Ja. Stel, ze hebben 60% van het aandeelhoudersbelang. Dus ze kunnen zelf instemmen met het verhogen van hun salaris. Ja, dan gaat het eigenlijk ten koste van die andere 40%. En hunzelf boeit het niet dat hun 60% minder waard wordt. Want het komt in het salaris. Ja, daar zullen ze wel over nagedacht hebben. Komt het weer terug voor hen.
Ja. Ik snap het. Ja, nog een voorbeeld, ja. Geloof ik.
Verwatering is een groot dingetje waar je voor op moet passen. Cash burn, dus dat de net positie heel snel daalt. Omdat hun cash er gewoon snel doorheen gaat. Daar pas ik voor op.
Ja, want als ik daar nog een vraag over mag stellen. Die cash burn kan nu een bepaald percentage zijn van de cashpositie. En dan kan je precies uitrekenen met de huidige cashburn. Zo lang kan het bedrijf het uitzitten. En dan kan je daar een afweging in maken. Maar die cashburn kan natuurlijk ook nadat jij gekocht hebt enorm veel groter worden. Dat de cashuitstroom dus echt toeneemt. Bijvoorbeeld doordat er een concurrent is die ze gaat undercutten qua prijs in Japan of zo. En het lijkt me niet dat jij dan precies die markt kent en dat ziet aankomen. Nee. En dat is dan iets wat je accepteert? Van oké, nou ja, dit is dan misschien een nieuwe situatie en dit is part of het spel wat ik speel?
Nou ja, sommige markten ken ik inmiddels een beetje. Want veel net zitten in dezelfde industrie. Vaak in de bouw of in de zware industrieën. Dat is inderdaad deel van het spel. Maar vaak is dat al aan de gang op het moment dat het een net is. Dus er is al zoiets. Er gaat al iets heel erg slecht. Maar inderdaad, ik geloof van normale aandelen. Vergeleken met normale aandelen gaan net's alsnog 2,5 keer zo vaak failliet uiteindelijk. Dus het blijft zeg maar goedkoop tot de absolute bodem. En dan is het in één keer klaar. Dat moet je accepteren. En ik denk het wel grappig wat jij net zei. Het geeft een beter gevoel om inderdaad in compounders te zitten. En denk beleggers in net's. Veel mensen die ermee beginnen, ik denk dat 10% het volhoudt. Ik doe het nu een paar jaar. Ik hoop dat ik het uiteindelijk vol weet te houden, maar ik kan het ook nog niet beloven. Het moet een beetje pijn doen. Het zijn bedrijven. Als je in mooie bedrijven zit, zie je elke dag ook de winst toenemen. Stel je zet een Apple, je hebt een iPhone, je denkt het is een mooi product, het voelt fijn. Je bent een soort part of a community. Je hebt meer het gevoel dat je aan het bouwen bent. En als net ben je ergens ook een soort aasgier die ergens nog de laatste restjes value op probeert op te pikken van bedrijven die slecht gaan. En soms om hoog rendement te halen moet je ook een klein beetje pijn lijden. Dat is mijn filosofie.
Ja, daar ben ik het mee eens. Dat is dat laatste puffje, dat is dat cigar butt investing. Hè? Ja. Die sigaar die dan op de grond ligt en bijna opgerookt is, maar er zit nog één puffje in. En dat zijn zulke bedrijven en niemand wil die oprapen en daardoor zijn ze dus eigenlijk juist zo aantrekkelijk. En dat,
ja, precies. Ja.
Dat vergt denk ik de mensen die je daarmee ontmoet, of dat online is of in Omaha, want ik heb je bij de Berkshire Hathaway aandeelhoudersvergadering natuurlijk ontmoet. En dan ging je ook geloof ik naar een net borrel, of dat was het plan in ieder geval.
Ja,
ook met
net hunters.
De net hunters. Ja,
ik kan het zo stom klinken, ik kan het niet serieus zeggen.
Ja, dat is een goede titel voor de podcast. En het vergt dezelfde mindset een beetje. Het vergt allemaal dezelfde mindset. En het voelt voor veel mensen contrair en daarom werkt het waarschijnlijk. En een vraag die ik nog wel heb van... Ik kan me voorstellen dat het 50 jaar geleden een stuk beter werkte met een veel inefficiëntere markt en veel meer netnets dan dat dat nu het geval is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, 50 jaar geleden kon je outperformance op netnets echt heel hoog zijn. Echt tussen de boven de 40% bij wijze van spreken. De laatste wetenschappelijke studie die ik heb gezien, die gaat van 1992 tot 2009... laat alsnog een performance van 26% zien. Dus het is alsnog hoog. Dat is natuurlijk ook alweer een tijdje geleden. Sindsdien is het internet misschien ook weer efficiënter geworden. Met kwantitatieve studies is het altijd een beetje het risico van... wat tot nu toe gewerkt heeft, werkt dat ook nog in de toekomst.
Ja.
En... de wereld gaat nu veel sneller dan 30 jaar geleden. Dus ik hoop. Sommigen zeggen value gaat nooit meer werken. Zeg maar dat value aandelen outperformen op groeiaandelen. Want dat is ja dat die value factor is zo algemeen bekend. Die werkt nu al 10 jaar niet meer. Dat is door hedge funds zeg maar. Ja, dat is door arbitrage eruit gehaald.
Ja.
Mijn hoop is dat dit zo'n kleine markt is dat hier ook nog niet genoeg naar gekeken wordt. En dat er alsnog outperformance genoeg in zit. Ah. Ik weet van het Net-Net-forum dat er mensen tussen zitten die alsnog tussen de 20 en 30% per jaar halen over een periode nu van 8 jaar of zo.
Netjes voor de Net-Nets.
Netjes, ja. Ja.
En ja, inderdaad, ik moest denken aan wetenschappelijke onderzoeken over de koersboekwaarde als waarderingsmethode. En dat die dan inderdaad, wat jij eigenlijk zegt, dat is nou het klassieke waardebeleggen. Dat vroeger altijd outperformde als je een mandje aandelen kocht met een lage koersboekwaarde. En dan versus het mandje, nou, eigenlijk moest je short gaan het mandje met de hoogste koersboekwaarde. En dan haal je echt fenomenale rendementen. Maar de laatste 10 jaar werkt die dus niet meer. Maar die is dus wel ook op een... Ja, op alle grote liquide bedrijven waarschijnlijk dat onderzoek gedaan. En jij zegt dus eigenlijk, ja, dit is zo small cap. Misschien worden zulke bedrijven er zelfs wel uitgefilterd bij die wetenschappelijke onderzoeken. Want dat is vaak wat gebeurt van, dat is te sensitief, omdat het te klein is of zo. We doen alleen vanaf een market cap van dit. Omdat we daar, misschien is niet alle data even makkelijk toegankelijk via automatisatie en dergelijke. Dus jij zegt dus eigenlijk, ja, en daarom is dit is eigenlijk een niche. En dat is ook weer mooi. Het is een micro-niche eigenlijk van ultralaag waarde beleggen. Echt deep value. Ja. En daarom werkt het.
Ja. En wat jij zei over boekwaarde is ook waar. En helemaal met de internet-economie van vandaag. Die bedrijven hebben dus veel investeringen uiteindelijk niet op de balans staan. Het verschil met boekwaarde is denk ik wel dat... daar zitten dus heel veel loze assets aan, oude fabriekspanden die nog op de balans staan, waar je echt niks meer mee kan. Dat filter je hier gelukkig wel uit. Dus dat is het verschil tussen dat je alleen de vlottende activa in plaats van alle activa gebruikt.
Ja.
Om zeg maar het verschil tussen de net current asset value en de boekwaarde.
Ja. Heel vet. Oké. Oké, ik volg het. Hoeveel van die netnets heb je er dan wat meer in portefeuille? Omdat het risico op een faillissement, zei je, is gewoon iets hoger bij een netnet. Wat het natuurlijk zo aantrekkelijk maakt dan bij een compounder waarschijnlijk. Maar,
mijn idee was altijd om er 20 tot 30 te hebben. Daar ben ik ook mee begonnen. En ik moet je nu zeggen dat ik ben het heel hard aan het afschalen richting de 10. Ik heb er nu nog 15. Dat komt omdat je soms zo kort op de bal moet zetten voor als... onbetrouwbaar bestuur in één keer rare aankopen gaat doen of rare beslissingen gaat maken. Dus ik probeer eigenlijk terug naar een positie van 10 verschillende netnets. En dat probeer ik dan een beetje tussen landen en als dat eventueel mogelijk is in de toekomst. En industrieën te balanceren. Omdat ik dus nog wel iets meer extra onderzoek ga doen en die nieuwsites kijk. En ik lees ook de jaarverslagen en zo. De pure kwant zou gewoon een mandje kopen met 50 van die dingen. En die kijkt daar dan niet meer naar. Die is alleen maar aan het herbalanceren. En die kijkt puur naar de NCAF. Goed, voor mij is, denk ik, in de toekomst 10 het perfecte aantal. Maar ik ken er een paar mensen die hebben de 4 bijvoorbeeld. En er zijn een paar die hebben de 30. Dus ja, dat is met elke vorm van beleggen. Kun je daar zelf ook een beetje kijken wat voor jou goed voelt.
Ja, ja. En ik kan me ook nog voorstellen, je doet het nu een paar jaar, zeg je, je bent beter dan toen jij mee begon. En dat daardoor ook het aantal wat kleiner zou kunnen zijn waar je naartoe gaat. Dat het ook nog een argument kan zijn.
Ja, ja, precies. Ja, ik denk dat dat het ook is, ja. Ik weet ook, mijn nummer 1 is nu zoveel beter dan mijn nummer 15. Dat ik, ja goed, ik denk dan voor mezelf van, laat ik die nummer 15 positie liquideren. En dat stop ik lekker bij mijn nummer 1 positie.
Ah.
Dus dat... Ja, zoveel goede zijn er ook weer niet. Dus ik, ja goed, ik denk dat alle netste wereld, dat de nummer 1 tot en met 10 een stuk beter is dan 11 tot en met 20.
Ja.
En ik hoop dat ik goed heb gekeken naar die nummer 1 tot en met 10, dat het ook klopt dat dat de beste zijn.
Ja, ja, ik vind het wel een mooie tip, want hier zit heel veel wijsheid in. Want heel vaak, ik zie wel eens portefeuilles, we hebben wel eens een particuliere belegger als gast gehad en dan... Dan zitten daar bijvoorbeeld 20 aandelen in. En het eerste, welke dus het meest van overtuigd zijn, dat heeft dan bijvoorbeeld dezelfde weging. En dat is, dan kan je nog heel goed gekozen hebben, maar dan profiteer je daar niet proportioneel van.
Nee.
Oké.
Okay. Ja, lastig. Ja, ik snap dat ook natuurlijk, hè. Want het is een iets nederigere strategie om zeg maar equal weight te zitten.
Ja.
Als je ernaast zit, dan... Ja, dan heb je iets minder last van als het misgaat ook.
Ja, ja. Ik zou eigenlijk eens een keer dat kwantitatief moeten onderzoeken of mijn grootste posities ook altijd het beste rendement hebben opgeleverd.
Ja.
En. Oké. Okay. Joost, heel erg bedankt. Ik weet niet of je tot slot nog een tip hebt voor een luisteraar die denkt, ik ga ook op Netnets jagen. Of is er een plek waar mensen jou kunnen volgen? Of heb je een boekentip? Is er nog een mooie afsluiting wat je wilt delen?
Ik raad mensen voor boeken altijd Deep Value aan van Tobias Carlyle. Ik denk dat daar veel wijsheden in zitten over deep value beleggen. En dat gaat gedeeltelijk over Netnets, de eerste paar hoofdstukken. Als je heel geduldig bent en je vindt het leuk om tegen de meute in te beleggen. Je hebt een beetje verstand van financial statements. Je kan een beetje boekhouden. Is dit eventueel een kans voor mensen? Vooral als je klein bent. Want ja, je hebt geen last van hedge funds als concurrenten. De markt is minder efficiënt. Ik zeg soms als je in de megacap zit, dan zit je ook een beetje in de Champions League van het beleggen. En hier kun je gewoon tegen andere kleine spelers. Kun je het een beetje leren.
Ja, ja, ja.
Als mensen mij willen volgen, kun je me op Twitter een berichtje sturen. Joost Klempoelhuis. En... stel je gaat ermee aan de slag of je bent al met Nets bezig en je vindt het leuk om een keer te overleggen over een positie of zo. Ja, stuur mij een berichtje. Ik vind het alleen maar leuk.
Is goed. Heel vet. We zullen het ook in de show notes zetten, je Twitter-account. En Joost, ik wil je echt heel erg bedanken voor je tijd. Ik vond het hartstikke leuk. Het is een hele... Ik krijg nu alweer kriebels dat ik denk van ja, ik wil daar ook naar op zoek gaan. Want dat is ook een mooie aan beleggen. Je gaat op zoek naar
heel goed.
De vergeten parel en zo. Even kijken hoe dat allemaal past en zo. Maar... heel erg bedankt. Hartstikke leuk. En misschien dat je in de toekomst nog eens over een paar jaar terug kan komen. Want dan heb je vast nog meer speciale inzichten.
Ja.
Waar zit overigens die overige 20% dan? Is dat, want je zei 80%. Ik weet niet of je dat wilt delen hoor. Maar...
Ja, zeker. Die zit in Hongkong op dit moment.
Ah, ja. Oké. Okay. hebben die bedrijven uit Japan en Hongkong, hebben die allemaal wel Engelse jaarverslagen? Of is dat ook gewoon vertalen?
Die in Hongkong allemaal wel,
okay.
Dus dat scheelt.
Ja.
En die in Japan. Ik heb zo'n tool op Chrome zitten dat ik de site sowieso in het Engels, dat die automatisch vertaald worden. En de jaarverslagen die download ik en die kan ik met Google Translate heel snel vertalen. En die stop ik dan in de vertaalde versie stop ik allemaal in mapjes.
Vet.
Ja.
Nou, mocht je, Joost, heel erg bedankt. Mocht je als luisteraar de basis willen leren van de financiën en ook de waardering, dan hebben we daar een hele leuke videocursus over. Dan kan je daar mooi mee bezig. En als je dan nog vervolgvragen hebt, dan kan je dat helemaal doen bij Joost op Twitter. Of je kan het ons natuurlijk mailen, dat komt helemaal goed. En mijn boek is uit, ter herinnering, dat ik al gezegd had aan het begin. roannebo.nl/boek, als je dat leuk vindt. En daar zit nu, als je hem voorbestelt, dus de komende 10 dagen voor 28 september, kan je dan ook bij de masterclass zijn. Die is om 8 uur 's avonds. Mocht je daar niet bij kunnen zijn en je wilt toch het boek kopen, kan je hem later terugkijken als je dat boek in de voorverkoop bestelt. Heel erg bedankt voor het luisteren en kijken. En graag tot de volgende keer.